wens je weer een goede avond, beste vrienden. We hebben weer een meditatie en nu de laatste over het leven van koning Saul. Ik lees met u uit 1 Samuel, laatste hoofdstuk, 1 Samuel 31. De Filistijnen dan streden tegen Israël. En de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte Gilboa. En de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen, en de Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. En de strijd werd zwaar tegen Saul, en de mannen die met de boog schieten troffen hem aan, en hij vreesde zeer voor de schutters. Toen zeide Saul tot zijn wapendrager, trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en met mij de spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard en viel daarin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem. Alzo stierf Saul en zijn drie zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen te diezelfde dagen tegelijk. Als de mannen van Israël, die aan deze zijde van het dal waren en die aan deze zijde der Jordaan waren, zagen dat de mannen van Israël gevloden waren en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij de steden en zij vloden. Toen kwamen de Filistijnen en woonden daarin. Het geschiedde nu des anderen daags, als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen, zo vonden zij Saul en zijn drie zonen liggend op het gebergte Gilboa. En zij hieven zijn hoofd af, en zij togen zijn wapenen uit, en zij zonden ze in de Filistijnen land rondom, om te boodschappen in het huis hunner afgoden en onder het volk. En zij legden zijn wapenen in het huis van Astaroth, en zijn lichaam hechten zij aan de muur te Bet-San. Als de inwoners van Jabes in Gilead daarvan hoorden wat de Filistijnen Saul gedaan hadden, zo maakten zich op alle strijdbare mannen en gingen de gehele nacht. En zij namen het lichaam van Saul en de lichamen zijner zonen van de muur te Bet-San, en zij kwamen te Jabes en brandden ze al daar. En zij namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes, en zij vasten 7 dagen. Tot zover. Sauls bezoek aan de waarzegster te Endor, waar we de vorige keer al iets van zeiden, is in alle opzichten een duistere geschiedenis. Hij bezocht haar in de nacht. Donker was het in Israël en ook in de ziel van koning Saul. Hij wist zich verlaten van God. En nu gaat hij zich bezighouden met duistere praktijken en komt hij op een plaats waar de vorst der duisternis regeert. De hel heeft blijkbaar ook zijn voorportaal. Saul betreedt het vrijwillig. Hij voelt zich aan alle kanten verlaten en sterke ketenen van eenzaamheid drukken hem tegen de grond. O, hoe vreselijk moet de buitenste duisternis zijn. En wat erger is, een mens zoekt het zelf in zijn dwaasheid, tenzij hem zijn blinde zielsogen geopend worden. Saul heeft in die grote nood, waarin hij verkeerde in het laatst van zijn leven, wel eerst de Heere gezocht. In 1 Samuel 28, vers 6 staat, en Saul vraagde den Heere, maar de Heere antwoordde hem niet, noch door dromen, noch door de Urim, noch door de profeten. Heeft God Saul niet horen klagen? Jazeker, hij hoort alles. Hij hoort ook het klagen en zuchten der verlorenen, maar hij reageert daar niet op. Dat is het vreselijke van de hel. Maar Saul was toch nog in het heden der genade? Inderdaad. Maar riep hij dan ook om Gods genade? Saul had veel reden om te roepen, te kermen en te klagen, maar het was alles zelfbeklag. En van zijn lippen werd niet gehoord: ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Want laten we de zaken duidelijk stellen: wie God aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maar de Heere kan niet over de schuld heen. Wie als een schuldig mens roept om Gods ontferming en een bedelaar wordt aan Gods genadetroon, die zal om Christus willen verhoord worden. Al had hij het net zo bont of bonter gemaakt als Saul. Er is toch immers geen onderscheid? Beide Saul en David hebben gezondigd en derven beide de heerlijkheid Gods. Maar de een kermt om zijn schuld en de ander om zijn smart. Dat is het verschil. Saul is nog volkomen op zichzelf gericht. Hij weet er niet van gezondigd te hebben tegen een goed en goeddoend God. Hij heeft er geen besef van God beledigd te hebben. Saul is zelf de in alle opzichten te beklagen, verlaten en verstoten koning. Ach, arme ik! Sauls roepen tot God is niet een roepen om God. Hij roept niet vanuit het gemis, want hij heeft de nabijheid des Heren nooit begeerd en dus niet gekend. Zijn roepen is dat der verlorenen in de hel. Denk niet dat er daar sprake is van een smart omdat zij God hebben bedroefd. Want dat is een zaak die hier en nu door woord en geest geleerd moet worden. Daarom voor Saul geen antwoord. Nog in een nachtelijk gezicht, nog door toedoen van de priester, nog door een profetenwoord. Saul had alle wegen zelf afgesloten. Zie hem met enkele knechten nu gaan naar Endor. Daar woont een waarzegster, een dienares van de duivel dus. Gaat Saul nu daar zijn heil zoeken? Spoedig zal blijken dat allen die het niet bij de Heere zoeken, bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood, alleen maar dieper in de put terechtkomen. Uit zijn bezoek aan Endor en zijn verzoek al daar blijkt wat Sauls nood eigenlijk was en wat hem bezig hield. Die vrouw moest hem de toekomst voorspellen. En dat moest door middel van het oproepen van de reeds gestorven Samuel. Twee dingen zijn hiervan te zeggen. Ten eerste dat Saul dus bang blijkt te zijn voor de toekomstige strijd met de Filistijnen. Misschien dat de waarzegster hem gerust kan stellen door een positieve afloop voor Israël te voorspellen. Dan kan Saul weer even ademhalen. Ten tweede blijkt uit dit verzoek dat Saul echt gelooft dat de doden aangeroepen kunnen worden. Zo verblind is hij. Hij is in de greep van de boze die een mens het meest wonderlijke doet geloven, maar die aan de eenvoud van Gods woord voorbij gaat. Er zijn ook in onze tijd vele voorbeelden van te geven. Juist omdat de duivel bestaat en een grote bedrieger is, moesten we ons heel ver houden van spiritisme, duivelskunsten, horoscopie en al die narigheden meer. Het maakt onzeker, ellendig en rusteloos. Een vermoeid mensenhart vindt slechts rust in God alleen. Als de vrouw doorheeft dat de man die haar in de donkere nacht bezoekt, koning Saul zelf is, schrikt ze geweldig. Is het bezoek een list om haar te straffen vanwege haar duistere praktijken? Zij is toch immers illegaal aan het werk? Saul, de koning, had toch vroeger verboden dit soort werk? Maar Saul bezweert haar dat hij serieus om haar hulp verlegen is. Zulk een houding is ook nodig, anders kan zij niet aan het werk. Er moet voor haar bedrog een voedingsbodem zijn, anders staat ze machteloos en wordt ze doorzien. Natuurlijk is het de oude profeet Samuel zelf niet, wiens stem daar in de duistere kamer wordt gehoord. Samuel mag rusten van zijn arbeid, en die rust bij de Heere is ongestoord. Daar kan de duivel zijn klauwen niet meer achter krijgen. De vrouw, een boze geest, of wie of wat dan ook, imiteert de oude Samuel, doet hem na. De angsten en rusteloze gedachten van koning Saul worden door de vrouw doorzien en ze spreekt woorden die iedereen had kunnen spreken. De afloop van de strijd en de duidelijke afgaande lijn van Sauls dynastie maakten het haar gemakkelijk de woorden te spreken die ze sprak. Morgen zult u, koning Saul, in het dodenrijk zijn. Dit is de laatste nacht van uw leven. Deze woorden zijn waarheid gebleken. Op het terrein van de duivel worden echt geen spelletjes gespeeld. Het is volle ernst. Hij heeft grote macht. En daarom moesten we sidderend uit zijn buurt blijven en vluchten tot hem die alle macht heeft. En ons het gebed op de lippen legt, verlos ons van de boze. Toch moeten we in al die duistere gebeuren ook Gods hand zien, die Saul namelijk overgeeft aan zichzelf en in alles duidelijk laat merken wat hij eerder had gesproken: ik heb u verworpen. Saul valt plat neer, zolang als hij is. Hij weet het, er is slechts één schrede tussen hem en de verlorenheid. Diep medelijden vervullen onze harten, maar vooral vrees voor de zonde. En het gebed om Gods genade, om bewaard te mogen worden voor onszelf. Hebt u dat ook wel eens als u langs een ziekenhuis komt, dat u zeggen moet: Heer, ik dank u dat ik er niet in lig? En als u langs een gevangenis rijdt, dat u God aanbidt en zegt: O Heer, ik dank u dat ik daar niet zit? En als u van de buitenste duisternis hoort dat u op uw blote knieën terechtkomt en stamelen moet: O God, dat ik nog mag verkeren in het lieflijke heden der genade. Donkerder nacht dan die waarin Saul de waarzegster zocht, brak aan toen de Heer Jezus Christus als borg en middelaar de bange nacht van de godsverlating inging. Zelf zonder zonde droeg hij de schuld van al de zijnen. En toen heeft zijn bange ziel gekermd: mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij. En brullend klaag in de angsten die ik lei, dus vuil geslagen. Dat zei ik: mijn God, bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zei ik des nachts moog kermen, ik vind geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Welk een heerlijke vrucht levert zijn borgtochtelijk lijden op. Nu horen we van David, die ook in een diepe crisis terechtkwam, ongeveer op dezelfde tijd als koning Saul, en dan lezen we van hem: en David sterkte zich in de Heere zijn God. Kent u dat? David vluchtte tot God en werd aangenomen bij God als vrucht van het werk van Christus. Terwijl Saul Gods verbondsbraak moet ondervinden, mag David Gods verbondstrouw proeven. Zoeken we toch allen de eenzaamheid om God aan te roepen om zijn vrije genade en rijke gunst, overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Gelukkig toch als we zelf de voornaamste mogen worden. We lezen in hetzelfde hoofdstuk, waarin we lezen van de zalving van de jonge David, in het begin van Samuel, dat de geest des Heren van Saul week, en dat een boze geest van de Heren hem verschrikte. Dat betekent dat God zich van Saul terugtrok en hem om zijn zonden strafte. Samuel, lezen we verderop, mocht niet treuren om Saul, omdat de Heren Saul terecht als koning over zijn volk verworpen had. maar het zijn voor Saul wel roepstemmen geweest om zich voor de Heere te verootmoedigen en die ander, David, te erkennen als een door God aangewezen koning. En dat heeft Saul pertinent geweigerd. Hij wilde David, lees God, niet erkennen en alleen maar vasthouden aan zijn kroon en troon. Ja, die mens moet het uiteindelijk van God verliezen. Natuurlijk speelt Satan hierin een grote rol. Maar het feit dat God niet wilde dat Saul koning was, kwam omdat Saul niet wilde dat God koning was. De schuld moeten we altijd bij de mens zoeken. En dat koning Saul uiteindelijk zichzelf doodde, was het jammerlijke einde van een lang proces, waarin hij zich steeds meer verhardde. Geen slachtoffer dus, maar dader. Wat is het erg als de Heer je loslaat en Satan toelaat in je leven? Saul heeft dat goed gevoeld, maar het bracht geen schrik, geen berouw, geen inkeer, geen terugkeer. Want verloor hij het recht op de troon van Israël, dan is er nog altijd nog die genadetroon. Een genadetroon voor verloren en ellendige en schuldige mensenkinderen. Maar die troon heeft Saul niet gezocht, wel zijn eigen troon, om daarop te mogen zitten. In 1 Samuel 31, dat hoofdstuk dat we zojuist hebben gelezen, wordt ons het roemloos einde van koning Saul beschreven, als hij op het gebergte van Gilboa is met zijn mannen. Als de Filistijnen hem bijna te pakken krijgen, vliegt de doodsangst hem naar de keel. Hij ziet geen uitweg meer. Geen schreeuw om Gods genade stijgt ten hemel. Wel een verzoek aan zijn wapendrager, om hem te doden, en zodoende uit de brede hand van de Filistijnen te ontkomen. Aan de brekende hand Gods denkt hij niet. God heeft hem verlaten en zijn wapendrager weigert aan Sauls laatste verzoek te voldoen. Dan valt de koning in zijn eigen zwaard en sterft. De beminnelijke en veelbelovende jongeling van eertijds is een zwakke, bange, diepschuldige man geworden, van God en de mensen verlaten. Zo verliet hij dit aardse tranendal. Zonder hoop en ongetroost. Wie zou niet wenen? David heeft bij het horen van deze ramp, waarbij ook Sauls zonen en Davids zielenvriend Jonathan omkwamen, zijn klaagzang gezongen. Daarin roemde hij Saul als een dapper held, de gezalfde, de beminde en liefelijke, sterk als een leeuw, die Israëls dochteren kleden met goud, scharlaken en weelde. Maar wat is een mens die niet bekleed is met Christus' gerechtigheid? Zij stortte van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Dat Saul volkomen in de greep van Satan was, blijkt dus ook uit zijn zelfmoord. Hoe machtig is de boze en hoe zwak is ons vlees. Gelukkig die zich daarom leerde sterken in de Heere, zijn God. Velen kunnen de tegenspoeden van de rechtvaardige zijn, maar uit alle die redt hem de Heere. Hij zal zijn voet niet laten wankelen, want zijn bewaarder is sterk. Ja, een mens kan gebukt gaan onder list en geweld van de duivel, en onder Gods toelating kan het ver gaan. Dat kunnen we niet ontkennen. Ons past het oordeel over anderen nooit, ook niet als het mensen betreft die de hand aan eigen leven slaan. Maar bij deze man, koning Saul, wordt ons toch wel duidelijk dat hij zich steeds meer van God verwijderde en zich tenslotte geheel overgaf aan de boze, zoals we in de droevige geschiedenis van vanavond in Endor hebben gezien. Stellen wij de vraag, waar het nu op vast heeft gezeten in zijn leven, dan is het dus deze, dat hij weigerde David te erkennen als de man naar Gods hart. Dat is best wel moeilijk voor een mens, om troonsafstand te doen. Maar Jonathan, zijn zoon, heeft het toch ook door Gods genade mogen doen. Als er één reden tot jaloezie kon hebben, was het Jonathan, de kroonprins, toch wel. Toch mocht hij zich met Gods wil verenigen. Zie eens wat Gods wonderwerk van genade vermag. We moeten vrezen voor de hoogmoed van ons bestaan en laten we smeken om een geest van ootmoedigheid. Saul liet de goddeloze Agag destijds in leven, maar hij vervolgde wel de vrome David. Daaruit blijkt dat hij de verkeerde kant had gekozen. Maar zijn we er ook al aan ontdekt dat ons hart en leven van nature is als dat van Saul? Ga niet daarom mensen verloren, niet omdat ze die of dergelijke zonde hebben gedaan, maar omdat ze koning Jezus niet wilden erkennen als de grote Davidszoon, de gezalfde des Heren. Als David Saul al erkende als de gezalfde des Heren, dat hebben we toch ook wel gehoord, hoeveel te meer moesten wij de Heere Jezus erkennen, die de liefde van ons hart zo eeuwig waard is. Een mens moet leren sterven aan zijn eigen ik en wil. Dat leert men nu de goede geest. Er is Christus die ons dat in liefde door woord en geest wil leren. Als hij zijn onuitsprekelijke zondagsliefde in het hart uitstort, gaat mijn eigen waan en eigen liefde een knak krijgen. En dan gaan we van lieverlee sterven. Ja, het is een levenslange les. Maar ook zo'n vruchtbare les. Want je leven verliezen met alles wat het van nature is en heeft, dat is toch enkel winst. Maar wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Dat predikt ons de geschiedenis van Saul. En daarom welzalig zij die na zijn reine leer in hem, de Heer Jezus Christus, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. We zullen samen nog om Gods zegen vragen. Lieve heren, wat een aangrijpende geschiedenis. Het is niet de enige geschiedenis die ons aangrijpt als we de Bijbel lezen. Maar dit is toch wel een hele sombere geschiedenis. Van een mens die de duisternis en de dood zoekt, maar u niet. Is een mens toch dwaas? We hebben dat in het leven van koning Saul gezien en het zat hem toch daarop vast dat hij niet van zijn troon wilde komen. Niet wilde opgeven zijn weerstand tegen u, u die had gezegd dat David het zou zijn. Laten wij ook mogen buigen, heren, voor de grote Davidszoon en hem mogen erkennen als de enige koning, de waarachtige, eeuwige koning der koningen. En dat wij u mogen erkennen in onszelf verloren, verlegen, beschaamd, schuldig, maar toch ook hopend op uw heil, wat u beloofd hebt. Want er is voor een schuldig mens, die zijn schuld voor u beleidt, toch altijd plaats. Zoals we dat ook op de Goede Vrijdag hebben gezien op de kruisheuvel Golgotha. Gedenk, Heere, naar de grootheid uwer goedertierenheden, in ieder van ons, ook in dagen van moeite, zorg, pijn, eenzaamheid, verdriet. Maar ook als er vreugde is en blijdschap om het een of ander, waar onze harten dan ook neigen tot de vrezen van uw naam. En wees ons dan ook in deze tijd goed en goedgunstig. Dank dat wij zo weer op de woensdagavond een rustig moment mogen hebben van overdenking van uw dierbaar woord, dat ook dit genade gezegend mag worden door het wonderwerk van uw Heilige Geest. Gedenk onze gehele gemeente, onze dominee, de kerkenraad. En wilt u geven dat ook in deze tijd van het woeden van de vorste duisternis ook ervaren mag worden wat u gezegd hebt bij uw afscheid van deze wereld. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoor ons dan, Heere, in de vergeving van onze zonden, uit enkel genade en tot roem van uw heerlijke en grote naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer.
Och, schoont gij mij en hulp van uwe geest, mocht die mij op mij baant en leidsman strekken. Hield dan uw wet, dan leef ik onbevreesd. Dan zou geen schaad mijn aangezicht bedekken. Niet dwalen, Heer, laat mij niet.